Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd. Van Genesis tot Apocalyps.
Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 91 en wij lezen Rechters hoofdstukken 6 tot en met 8, Ruut hoofdstuk 3 en Psalm 135. Hiervoor gebruiken wij de Willibordvertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook terugvinden op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, wij bevinden ons in de tijdsperiode Veroveringen en Rechters, waar wij onder andere lezen in het boek Rechters over de cyclus waar het volk van Israël in belandt na de dood van Jozua. Zij vervallen in zonden, vergeten de Heer, worden dan onderdrukt door een van de omringende volkeren, richten hun smeekbeden tot de Heer en de Heer zendt een rechter om het volk van deze onderdrukking te bevrijden. Dan is er een periode van rust, maar daarna hervallen zij weer in zonden. We hebben al gelezen over de rechters Otniel, Ehud, Samgar en Deborah. En vandaag lezen wij over Gideon. Wij lezen ook verder in het boek Ruut. Daar hadden wij gelezen hoe Ruut, na de dood van haar man, haar schoonmoeder volgt terug naar Juda. Ruut is namelijk een Moabitische vrouw. En dan daarna hoe zij Boas ontmoette. Wij lezen ook Psalm 135. Laten wij er dan aan beginnen. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. Namen de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Rechters hoofdstuk 6. De roeping van Gideon. De Israëlieten deden opnieuw wat de Heer mishaagd, en hij leverde hen 7 jaar lang over aan de Midjanieten, zodat die Israël in hun macht kregen. Uit vrees voor de Midjanieten richtten de Israëlieten in het gebergte schuilplaatsen in holen en vestingen. Telkens als de Israëlieten gezaaid hadden, rukten de Midjanieten met de Amalekieten en andere oosterlingen tegen hen op. Zij sloegen hun kamp op tegen hen en vernielden de oogst in heel het land, tot Gaza toe. Zij lieten in Israël geen voedsel meer over, ook geen schapen, geen ossen en geen ezels. Want zij kwamen aan met hun kudden en hun tenten, zo talrijk als sprinkhanen, en ontelbare massa mannen en kamelen. Zij vielen het land binnen en verwoesten het. Toen de Israëlieten door de Midjanieten tot grote armoede waren gebracht, begonnen zij de Heer aan te roepen. En toen de Israëlieten onder druk van de Midjanieten de Heer aanriepen, zond hij hun een profeet, die hun zei: Zo spreekt de Heer, de God van Israël. Ik heb u uit Egypte geleid en u weggehaald uit dat slavenhuis. Ik heb u bevrijd uit de macht van de Egyptenaren en van al uw onderdrukkers. Ik heb hen voor u verdreven en u hun land gegeven. Ik heb u gezegd: Ik ben de Heer uw God. Ook al woont u in het land van de Amorieten, u mag hun goden niet vereren. Maar u hebt niet naar mijn stem geluisterd. Toen kwam de engel van de Heer en ging zitten onder de terebint van Ofrat, die het eigendom was van Joas, van Abiezer. Zijn zoon Gideon was bezig tarwe uit te kloppen in een perskuip, om niet door de Midianieten gezien te worden. De engel van de Heer verscheen daar voor hem en zei: De Heer is met u, dappere held. Gideon antwoordde: Neem mij niet kwalijk, Heer. Als de Heer inderdaad met ons is, waarom is ons dit alles dan overkomen? Waar zijn de wonderen waarover onze voorvaderen ons verteld hebben? Zij zeiden toch: De Heer heeft ons uit Egypte geleid. Maar nu heeft de Heer ons verstoten en ons aan de Midianieten overgeleverd. Toen richtte de Heer zich tot hem en zei: Trek op tegen de Midianieten. U bent sterk genoeg om Israël uit hun macht te bevrijden. Ik ben het die u zendt. En Gideon zei: Neem me niet kwalijk, Heer. Hoe zal ik Israël kunnen bevrijden? Mijn stamhuis is het armste van heel Manasse en ik ben de jongste van de familie. Maar de Heer zei: Ik zal bij u zijn. U zult de Midianieten verslaan alsof het maar één enkele man was. Maar Gideon hield aan: Als ik genade heb gevonden in uw ogen, geef mij dan een teken dat u het bent die met mij spreekt. En ga niet weg voor ik terug ben en u een geschenk heb aangeboden. De Heer antwoordde: Ik blijf hier tot u terug bent. Gideon ging naar huis, maakte een geitenbokje klaar en een eva ongezuurde broden. Hij deed het vlees in een mand en de saus in een kom. Die bracht hij naar hem toe onder de terebint en bood ze hem aan. De engel van God sprak: Leg het vlees en de ongezuurde broden daar op dat rotsblok en giet de saus erover uit. Gideon deed dat. De engel van de Heer stak de stok die hij in zijn hand had uit naar het vlees en de ongezuurde broden en raakte die met de punt van de stok aan. Toen laaide er uit het rotsblok een vuur op dat het vlees en de ongezuurde broden verteerde. Daarop verdween de engel van de Heer uit zijn ogen. Nu begreep Gideon dat het de engel van de Heer was geweest. Hij zei: Wee mij, Heer God, want ik heb oog in oog gestaan met de engel van de Heer. Maar de Heer verzekerde hem: Vrede is met u. Wees niet bang, u zult niet sterven. Toen bouwde Gideon daar een altaar voor de Heer en noemde het: De Heer is vrede. Dat altaar staat nog in Ofrat, de stad van Abiezer, tot op de dag van vandaag. Vernieling van het altaar van Baal. Die nacht zei de Heer tegen Gideon: Neem een stier van uw vader, een vette stier van 7 jaar. Verniel het altaar van Baal dat van uw vader is en hak de heilige paal om die erbij staat. Richt hier op de top van de versterkte plaats een goed gebouwd altaar op voor de Heer uw God en draag de vette stier op als brandoffer op het hout van de omgehakte paal. Geholpen door 10 van zijn knechten voerde Gideon de opdracht van de Heer uit. Maar hij durfde het niet overdag te doen. Uit angst voor zijn familie en voor de mensen uit de stad deed hij het 's nachts. De volgende ochtend ontdekten de mensen uit de stad dat het altaar van Baal vernield was, dat de heilige paal die erbij stond was omgehakt en dat op een nieuw gebouwd altaar een vette stier was geofferd. Zij zeiden tegen elkaar: Wie zou dat gedaan hebben? Zij deden navraag, stelden een onderzoek in en stelden vast: Gideon, de zoon van Joas, heeft het gedaan. Daarop zeiden de mensen uit de stad tegen Joas: Lever uw zoon uit, hij moet sterven, want hij heeft het altaar van Baal vernield en de heilige paal die erbij stond omgehakt. Maar Joas zei tegen de omstanders: Wilt u het soms voor Baal opnemen? Wilt u Baal redden? Wie het voor hem opneemt, wordt voor morgenochtend gedood. Als hij God is, laat hij dan zelf voor zijn zaak opkomen, want zijn altaar is vernield. Die dag kreeg Gideon de naam Jerubbaal, want men zei: Laat Baal het tegen hem opnemen, omdat hij zijn altaar vernield heeft. De Midianieten, de Amalekieten en de andere stammen uit het oosten hadden zich aaneengesloten, waren de Jordaan overgetrokken en hadden hun kamp opgeslagen in de vlakte van Israël. Toen kwam de geest van de Heer over Gideon. Hij blies de bazuin, en de mannen van Abiezer sloten zich bij hem aan. Hij zond boden door heel het gebied van Manasse, en ook deze stam sloot zich bij hem aan. Ook naar Aser, Zebulon en Naftali stuurde hij boden, en ook deze stammen sloten zich bij hem aan. Gideon sprak tot God. Als u Israël werkelijk door mijn hand wilt bevrijden, zoals u beloofde, laat dan de dauw alleen op de wollen vacht komen die ik hier op de dorsvloer leg, en laat de grond eromheen droog blijven. Dan weet ik dat u Israël door mijn hand zult bevrijden, zoals u beloofde. En zo gebeurde het. Toen hij de volgende ochtend opstond, wrong hij de dauw uit de vacht, een hele schaal vol water. Weer sprak Gideon tot God. Word niet kwaad op mij als ik u nog één keer iets vraag. Ik zou nog een proef willen nemen met de vacht. Laat nu alleen de vacht droog blijven, terwijl op de grond rondom de dauw valt. En God deed dat de volgende nacht. Alleen de vacht bleef droog, en op de grond lag overal dauw. Hoofdstuk 7. Strijd tegen de Midjanieten. Jerubbaal, ook Gideon geheten, en zijn mannen sloegen in alle vroegte hun kamp op bij En-Garod. Ten noorden daarvan lag het kamp van de Midjanieten, in de buurt van de Waarzeggersheuvel, in de vlakte. De Heer zei daar tegen Gideon: uw leger is te groot om de Midjanieten aan uit te leveren. Israël zou zich tegenover mij kunnen beroemen en zeggen: mijn eigen kracht heeft mij gered. Deel dus aan uw mannen het volgende mee. Ieder die bang of angstig is, mag naar huis gaan en de bergen van Gilboa verlaten. 22.000 mannen trokken zich terug. Toen bleven er nog 10.000 over. Daarop zei de Heer tegen Gideon: het leger is nog te talrijk. Laat de mannen naar het water gaan. Daar zal ik ze voor u schiften. Degene van wie ik u zeg, die gaat met u mee, die gaat met u mee. Degene van wie ik zeg, die gaat niet met u mee, die gaat niet mee. Toen Gideon de mannen naar het water had laten gaan, zei de Heer tegen hem: u moet de mannen die als honden het water opslurpen, scheiden van diegene die bij het drinken op hun knieën gaan zitten. Er waren er 300 die met de hand aan de mond het water opslurpten. Alle anderen waren bij drinken op hun knieën gaan zitten. Toen zei de Heer tegen Gideon: met de 300 man die het water hebben opgeslurpt, zal ik u bevrijden en de Midjanieten aan u uitleveren. Alle anderen moeten naar huis gaan. De 300 namen de proviant en de bazuinen van de anderen. Gideon stuurde de Israëlieten naar hun tenten terug en hield alleen de 300 bij zich. Het kamp van de Midjanieten lag in de vlakte. Die nacht zei de Heer tegen Gideon: ga naar hun kamp. Ik heb hen aan u uitgeleverd. Als u er niet alleen heen durft, neem dan uw dienaar Pura mee. Als u gehoord hebt waarover zij praten, zult u de moed hebben om op dat kamp af te gaan. Toen ging Gideon met zijn dienaar Pura op weg en drong door tot de buitenste wachtpost van het kamp. De Midjanieten, Amalekieten en de andere oosterlingen waren op de vlakte neergestreken als een menigte sprinkhanen. Hun kamelen waren niet te tellen. Zij waren even talrijk als de zandkorrels op de strand aan de zee. Toen Gideon bij het kamp kwam, hoorde hij een soldaat aan een ander vertellen wat hij gedroomd had. Hoor eens wat ik gedroomd heb. Ik zag een gerstekoek het kamp van de Midjanieten binnenrollen. Hij sloeg tegen een tent aan, stootte die omver, keerde die ondersteboven, en daar lag de tent. De ander zei daarop: dat kan niet anders betekenen dan het zwaard van Gideon, de zoon van de Israëliet Joas. God levert de Midjanieten met heel hun kamp aan hem uit. Toen Gideon het verhaal van de droom en de verklaring had gehoord, boog hij diep. Terug in het kamp van Israël zei hij: vlug, de Heer levert het kamp van de Midjanieten aan u uit. Hij verdeelde de 300 man in 3 groepen en gaf iedere soldaat een bazuin en een lege kruik met een toorts erin. En hij beval: let goed op mij en doe precies wat ik doe. Als ik vlak bij het kamp ben, moeten jullie precies hetzelfde doen als ik. Wanneer ik en de mannen die bij mij zijn op de bazuin blazen, dan moeten jullie ook rondom het hele kamp op de bazuin blazen en roepen: voor de Heer en voor Gideon. Bij het begin van de middelste nachtwaken kwamen Gideon en de 100 mannen die bij hem waren bij de buitenste wachtpost van het kamp. Nauwelijks was de wacht afgelost of zij bliezen op de bazuinen en sloegen de kruiken stuk. Toen bliezen de 3 groepen op hun bazuinen en sloegen hun kruiken stuk. De toortsen hielden zij in hun linkerhand, de bazuinen waarop zij bliezen in hun rechter. En zij riepen: te wapen, voor de Heer en voor Gideon. Terwijl zij allemaal rondom het kamp op hun plaats bleven staan, begon heel het kamp door elkaar te rennen. Onder luid geschreeuw sloegen zij op de vlucht. Terwijl de 300 de bazuinen bleven blazen, liet de Heer de mannen in het kamp met het zwaard op elkaar inslaan. Het leger vluchtte tot Bet-Hassita, in de richting van Saritan, tot aan de rand van het plateau bij Abel-Mechola, tegenover Tabat. Toen verzamelden zich de Israëlieten uit Naftali, Aser en heel Manasse en achtervolgden de Midjanieten. Gideon had boden gestuurd door heel het bergland van Ephraim met de boodschap: kom naar beneden om de Midjanieten tegen te houden. Bezet de oever van de rivier tot aan Bet-Bara om hun het oversteken te beletten. Alle Ephraimieten verzamelden zich en bezetten de oevers van de Jordaan tot aan Bet-Bara. Oreb en Zeeb, de 2 aanvoerders van Midjan, namen zij gevangen. Oreb doden zij op de rots van Oreb en Zeeb bij de wijnpers van Zeeb. Daarna achtervolgden zij de Midjanieten. De hoofden van Oreb en Zeeb brachten zij over de Jordaan naar Gideon. Hoofdstuk 8. Nederlaag van de Midjanieten. Toen vroegen de Ephraimieten aan Gideon: waarom hebt u ons dit aangedaan, dat u ons niet hebt opgeroepen toen u tegen de Midjanieten ten strijde trok? Zij maakten hem daarover heftige verwijten. Hij antwoordde: wat betekenen mijn daden vergeleken bij de uwe? De arenlezing van Ephraim is beter dan de oogst van Abiezer. God heeft Oreb en Zeeb, de aanvoerders van Midjan, aan u uitgeleverd. Wat ik kon doen is toch niet te vergelijken met wat u deed? Toen hij dat gezegd had, bedaarde hun woede. Gideon kwam met zijn 300 mannen bij de Jordaan en stak de rivier over. Ze waren uitgeput van de achtervolging. Daarom zei hij tegen de burgers van Sukkot: geef de soldaten die mij volgen enkele broden, want ze zijn uitgeput, omdat ik Zebach en Salmuna, de koningen van Midjan, achtervolg. Maar de magistraten van Sukkot antwoordden: hij vraagt ons brood voor uw leger, alsof u Zebach en Salmuna al in uw macht hebt. Gideon zei: op mijn woord, zodra de Heer Zebach en Salmuna aan mij heeft uitgeleverd, ransel ik uw lichaam af met distels en dorens uit de woestijn. Van Sukkot trok hij naar Penuel en hij vroeg de burgers van die stad hetzelfde. Zij gaven hem hetzelfde antwoord als de burgers van Sukkot. Toen zei hij ook tegen de burgers van Penuel: als ik behouden terugkom, haal ik deze toren omver. Zeebach en Salmuna lagen met een leger van 15.000 man in Karkor. Het was alles wat er van het hele leger van de Oosterlingen over was. 120.000 weerbare mannen waren gesneuveld. Gideon volgde de weg van de nomaden, ten oosten van Nobach en Jogbeha, en sloeg toen op het leger in, dat zich al veilig waande. Zeebach en Salmuna gingen op de vlucht. Gideon zette de achtervolging in, bracht heel hun leger in paniek en nam de koningen van Midjan, Zeebach en Salmuna, gevangen. Toen Gideon, de zoon van Joas, na de strijd langs de hoogvlakte van Gires terugkeerde, greep hij daar een jongeman die afkomstig was uit Sukkot. Hij ondervroeg hem: en liet hem de namen van de magistraten en oudsten van Sukkot opschrijven. Het waren er 77. Toen ging hij naar de burgers van Sukkot en zei: U hebt mij gehoond door te zeggen: U vraagt ons brood voor uw vermoeide soldaten, alsof u Zebach en Zalmunna al in uw macht hebt. Wel nu, hier heb ik Zebach en Zalmunna. Toen greep hij de oudsten van de stad en gaf de mannen van Sukkot met dorens en distels uit de woestijn een gevoelige les. Ook haalde hij de toren van Penuel omver en doodde de burgers van die stad. Daarna vroeg hij aan Zebach en Zalmunna: Hoe zagen de mannen eruit die u op de Tabor vermoord hebt? Zij antwoordden: Zij leken op u. Ieder van hen had het voorkomen van een koningszoon. Gideon zei: Dan waren het mijn broers, de zonen van mijn moeder. Zo waar de Heer leeft, als u hen in leven had gelaten, zou ik u niet doden. Toen zei hij tegen zijn oudste zoon Jeter: Vooruit, sla hen dood. Maar de jongen durfde zijn zwaard niet te trekken. Hij was bang, hij was nog maar een jongen. Toen zeiden Zebach en Zalmunna: Sla ons zelf maar neer. Een sterke man als u heeft daar de kracht voor. Zo doodde Gideon Zebach en Zalmunna. De maantjes van de nekken van hun kamelen nam hij mee. Gideon weigert het koningschap. De Israëlieten zeiden tegen Gideon: U moet onze heerser zijn, ook uw zoon en kleinzoon, want u hebt ons bevrijd uit de macht van de Midjanieten. Maar Gideon antwoordde: Ik wil uw heerser niet zijn, en mijn zoon evenmin. De Heer zal uw heerser zijn. En hij vervolgde: Ik wil u wel een verzoek doen. Laat ieder van u mij een ring geven uit de buit die hij behaald heeft. De buit kwam namelijk van de Ismaëlieten en die dragen gouden ringen. Zij antwoordden: Dat willen wij graag doen. Daarop spreidde men een kleed uit en ieder wierp daarop een ring uit de buit die hij behaald had. De gouden ringen die hij gevraagd had wogen samen 1700 sikkel. Dan waren er ook nog de maantjes, de oorringen, de purperen gewaden van de koningen van Midjan en de kettingen om de nekken van hun kamelen. Van dat goud liet Gideon een efod maken, die hij in zijn stad Ofrat plaatste. Met die efod pleegde heel Israël ontucht, en hij werd een valstrik voor Gideon en zijn familie. Zo moesten de Midjanieten de Israëlieten als hun meerderen erkennen, en zij staken hun kop niet meer op zolang Gideon leefde. Het land had rust, 40 jaar lang. Jerubbaal, de zoon van Joas, keerde naar huis terug en bleef daar. Gideon had 70 zonen verwekt, want hij had vele vrouwen. Ook zijn bijvrouw, die in Sichem woonde, had hem een zoon gebaard, die hij Abimelech genoemd had. Gideon, de zoon van Joas, stierf in gezegende ouderdom en werd begraven in Ofrat, de stad van Abiezer, in het graf van zijn vader Joas. Zodra Gideon gestorven was, liepen de Israëlieten opnieuw ontuchtig achter de Baals aan en erkenden Baal-Berit als hun god. De Israëlieten dachten niet meer aan de Heer hun God, die hen bevrijd had uit de macht van al de vijanden in hun omgeving. Ook toonden zij het huis van Jerubbaal Gideon geen dankbaarheid voor al het goede dat hij voor Israël gedaan had. Ruut, hoofdstuk 3. Ruut en Boas op de dorsvloer. Op een zekere dag zei Naomi, de schoonmoeder van Ruut: Mijn dochter, ik zou jou graag onderdak willen geven waar je gelukkig kunt zijn. Je weet dat Boas, bij wie je met de vrouwen op het land hebt gewerkt, familie van ons is. Nu gaat hij vannacht op de dorsvloer de gerst wannen. Was je en parfumeer je, doe je mantel om en ga naar de dorsvloer. Maar zorg ervoor dat de man je niet opmerkt voordat hij klaar is met eten en drinken. Wanneer hij gaat slapen, let dan goed op waar hij gaat liggen. Dan ga je erheen, je slaat de deken aan zijn voeteneind op en je gaat daar liggen. Hij zal je dan wel vertellen wat je moet doen. Ruut antwoordde: Ik zal doen wat u mij zegt. Ze ging naar de dorsvloer en deed wat haar schoonmoeder had gezegd. Boas at en dronk en ging goed gemutst naast de graanhoop slapen. Zachtjes liep Ruth naar hem toe, sloeg de deken aan zijn voeteneind op en ging liggen. Midden in de nacht schrok Boas wakker. Hij ging overeind zitten en zag aan zijn voeten een vrouw liggen. Hij vroeg: "Wie ben je?" Zij antwoordde: "Ik ben Ruth, uw dienares. Spreid uw mantel uit over uw dienares, want u hebt familieverplichtingen tegenover mij." Hij zei: "Mijn dochter, wees gezegend door de Heer. Dit bewijs van trouw is nog mooier dan het vorige. Je hebt geen jonge man nagelopen, geen arme en geen rijke. Maak je niet ongerust, mijn dochter. Ik zal doen wat je van mij vraagt. Iedereen in de stad weet immers dat jij een bekwame vrouw bent. Het is inderdaad waar dat ik familieverplichtingen tegenover je heb. Maar er is nog iemand anders die deze verplichtingen heeft en die meer aan je verwant is dan ik. Blijf vannacht maar hier. Blijkt morgen dat die man zijn verplichtingen tegenover jou wil nakomen? Goed, laat hij ze nakomen. Is hij er niet toe bereid? Dan zal ik. Zo waar de Heer leeft, mijn verplichtingen tegenover jou nakomen. Slaap nu maar rustig tot het ochtend is." Zij bleef tot de ochtend aan zijn voeten liggen. En nog voordat het zo licht werd dat men iemand kon herkennen, stond zij op. Want Boas had gezegd: "Niemand mag weten dat een vrouw op de dorsvloer geweest is." Hij zei tegen Ruth: "Kom hier met je omslagdoek en houd hem open." Zij hield hem open en hij mat 6 maten gerst af en deed die erin. Daarna ging zij naar de stad. Toen zij bij haar schoonmoeder kwam, vroeg deze: "Hoe is het je vergaan, mijn dochter?" Zij vertelde wat de man voor haar gedaan had en zei: "Hij heeft mij 6 maten gerst meegegeven." En hij zei: "Je mag bij je schoonmoeder niet met lege handen aankomen." Naomi antwoordde: "Blijf nu maar hier, mijn dochter, tot je weet hoe de zaak geregeld wordt. Die man zal niet rusten totdat hij vandaag nog de zaak in orde heeft gebracht." Psalm 135. De Heer neemt het op voor zijn volk. Halleluja. Prijs de naam van de Heer. Prijs hem, dienaren van de Heer, die jullie werk doen in het huis van de Heer, in tempel en voorhof van onze God. Prijs de Heer, ja, Hij is goed. Bezing zijn lieflijke naam. Want Hij, de Heer, heeft Jacob uitverkoren, Israël gekozen tot zijn liefste bezit. Ja, ik weet, onze Heer is groot, groter dan alle andere goden. De Heer maakt alles zoals Hij wil, in de hemel en op de aarde, tot in het diepste diep van de zee. De wolken aan de einder, Hij trekt ze omhoog. Bliksems maakt Hij, en daarbij de regen. Hij jaagt de wind uit zijn schuren. In Egypte sloeg Hij de eerstgeborenen van de mensen en van het vee. Wondere verschijnselen zond Hij over u, Egypte, over de farao en iedereen die hem diende. Machtige volken heeft Hij verslagen. Krachtige koningen bracht Hij ter dood. Sichon, de koning van de Amorieten, en Och, de koning van Basan. Verder alle koningen van Canaan. Hun land droeg Hij over als bezit, droeg Hij over aan zijn volk Israël. Heer, uw naam blijft eeuwig. Uw roem gaat van generatie op generatie. De Heer neemt het op voor zijn volk. Voor zijn dienaren zijn vol medelijden. De goden van de volken zijn van zilver en goud, maaksels van mensenhanden. Zij hebben een mond, maar kunnen niet spreken. Zij hebben wel ogen, maar kunnen niet zien. Zij hebben wel oren, maar kunnen niet horen. Er leeft geen adem in hun mond. Hun makers zullen zijn zoals zij, evenals iedereen die op hen vertrouwt. Hulde aan de Heer, Huis van Israël, hulde aan de Heer, huis van Aaron, hulde aan de Heer, huis van Levi, hulde aan de Heer, iedereen die hem vreest. Hulde aan de Heer, die regeert vanuit Sion, aan hem die woont in Jeruzalem. Halleluja. Beste luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 91 en we hebben zo net Rechters hoofdstukken 6 tot en met 8, Ruth hoofdstuk 3 en Psalm 135 gelezen. Wij sluiten af met een citaat van de heilige Ambrosius. Zelfs toen al werd in een mysterie verkondigd dat de Heer Jezus in zijn vlees, wanneer gekruisigd, de zonden van de hele wereld zou wegnemen, en niet alleen de daden van het lichaam, maar ook de begeerten van de ziel. Want het vlees van de geitenbok verwijst naar zonden in daad, de saus naar de verleidingen van begeerte, zoals er geschreven staat. Want het volk had grote lust en zei, wie zal ons vlees te eten geven? Dat de engel toen zijn staf uitstak en de rots aanraakte, waaruit vuur tevoorschijn kwam, toont aan dat het vlees van de Heer, vervuld van de goddelijke geest, alle zonden van de menselijke zwakheid zou wegbranden. Daarom zegt de Heer ook, ik ben gekomen om vuur op de aarde te werpen. Beste luisteraars, hartelijk bedankt om mee te lezen. Dag 91 is alweer voorbij. Morgen gaan wij verder met dag 92, dan lezen wij Rechters hoofdstukken 9 tot en met 11, Ruth hoofdstuk 4 en Psalm 137. Dat betekent dat wij morgen het volledige boek Ruth zullen gelezen hebben. Het boek telt namelijk maar 4 hoofdstukken. Nog een gezegende dag gewenst, beste luisteraars. En tot morgen voor dag 92.